Gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkenraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag gaat u om 16:30 voor u voor dominee W.J. van der Brink. Zondag 14 augustus zijn de diensten als volgt. Om 10:00 dominee W.J.C. van Blijdeveen. En om 16:30 dominee W.J. van Estrik. Let u op het afwijkende tijdstip. Voor alle data geldt Deo Volente. De dienst der offeranden, de eerste collecte, is voor Stichting Steun Messias Belijdende Joden. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is voor het onderhoud. En bij de uitgang is er de extra collecte voor het bouwfonds huisvesting. Willen we nu deze dienst gaan beginnen? Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Laten we met de kinderen gaan zingen Psalm 32 en daar hebben we het 6e vers. Rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken. Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Zingt vrolijk, roemt zijn deugden te allen tijd. Gij die oprecht van hart en wandel zijt. We noemden nu Psalm 32 en daar hebben we het 6e vers. Stellen we ons nu voor de wet van God en de samenvatting daarvan. Aansluitend zingen wij Psalm 119 en daarvan het 17e vers. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft deze wet volkomen samengevat toen hij zei: Hoor, Israël, de Heere, onze God, is een enige Heere. En gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelve. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten we bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Heere God, trouwe Vader in de Heere Jezus Christus, zo brengt u ons aan het begin van deze dienst in uw huis om te luisteren naar uw woord. En Heere, dan zal het woord weer verkondigd worden door het lezen van deze preek. En Heere, dan hebben we met de kinderen gezongen. Rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken. verheugd in God naar waarde nooit te danken. Ja, Heere, dan danken we U voor Uw grootheid. Dan danken we U voor Uw liefde. Dan danken we U voor Uw genade, barmhartigheid, rechtvaardigheid. Ja, Heere, dan danken wij U voor wie U wilt zijn voor ons in de Heer Jezus Christus. En Heer, als we dan terugzien op de week die achter ligt, dan hebben we zo ontzettend veel gekregen van U. U heeft ons het leven gegeven, gespaard en gedragen, ons onderhouden. Er was eten en drinken. Ja, Heere, er was zoveel. En Heere, dan danken we U voor al deze grote weldaden. Maar Heere, dan was U er ook als we het moeilijk hadden. Dan was U ook nabij als er zorgen waren. Dan was U er ook als er verdriet was of juist vreugdevolle zaken. En Heere, dan mogen we U hartelijk danken dat U een God van nabij bent, die in al onze situaties totaal en alles van ons af weet. En U weet precies wat wij nodig hebben. En Heere, dan danken wij U voor alles wat U geeft. Maar als we dan op onszelf zien, Heere, dan moeten wij U belijden dat wij het allemaal verzondigd hebben, ook in deze week. Dat wij het niet waard zijn om zoveel goedheid, zoveel liefde, zoveel barmhartigheid te ontvangen van U. En daarom vragen wij het, Heere, we smeken het van U. Vergeef al onze zonden in onze woorden, in onze gedachten, in onze daden of begeerten. Ja, Heere, vergeef het door U, o Heere Jezus Christus. En Heere, dan mogen we U daar juist ook zozeer voor danken, dat U voor ons een weg gebaand heeft door Uw eigen lieve Zoon te geven, die in onze plaats wilde gaan staan. En Heere, dan kent U onze harten. Dan weet U hoe dat ligt in ons hart. Of wij U geloven op Uw woord. Of wij U vertrouwen op Uw belofte. En Heere, laat dan ook deze dienst tot versterking mogen zijn van ons geloofsleven. Ja, Heere, laat deze dienst dan ook tot werking van het geloof in onze harten zijn, als wij U nog niet kennen. Ja, Heere, laat ons samen met de kinderen dan mogen zeggen, Heer, hij maakt mij Uw wegen door Uw woord en geest bekend. Want Heere, juist deze Heilige Geest werkt het woord in onze harten. En wilt U dan voor het eerst of bij vernieuwing doen dat wij meer en meer van U mogen leren. En Heere, geef ook dat de kinderen van de gemeente, de kinderen die samengekomen zijn met hun vaders en moeders in de gemeente, om ook naar deze dienst te komen, naar Uw woord te luisteren. En Heere, werk dan met Uw geest ook in die kinderharten, dat ook zij meer en meer het verlangen krijgen om dicht bij U te zijn. Om ook te mogen zeggen, ik heb U lief. En buiten Jezus kan ik ook niet meer leven. Wil ik niet meer leven? Kan ik niet meer leven? Want ik ben een kind van Hem. Heere, schenk dat al onze kinderen, maar ook de jeugd van de gemeente. Heere, houd ze ook bij Uw woord. Want Heere, wat is Uw woord toch een kompas op ons levenspad? Geef dat ook onze jeugd. Dat ook zij meer en meer zich mag gaan verdiepen in Uw woord. Meer en meer dat verlangen mogen kennen om U te vinden, om U te zoeken, om U te loven en te prijzen voor alles wat U geeft en doet. Ja, Heere, laat niemand van ons, of we nou jong zijn of oud, zonder en buiten Christus leven. maar laat ons gevonden worden in die borg en middelaar. Heren, we vragen en bidden u om de werking van uw geest, dat het mag uitwerken vruchten van geloof en bekering. En de kinderen en de jeugd weten dat, wat dat zijn, vruchten van het geloof, vruchten van de geest. En heren, dan hebben wij nagedacht in de afgelopen catechisatieseizoen juist over de vrucht van de geest, waarin de vrucht de liefde toch de kern was van al de andere vrucht van de geest. En laat dat dan ook, heren, de liefde tot God en de liefde tot de naaste zichtbaar mogen zijn binnen onze gemeente, naar elkaar en tot u. Heren, leer ons leven met u, door u, tot u. En laat ons zo uitzien naar uw komst. Want Heer, als we dan kijken naar het rond van deze wereld, dan is er zoveel wat ons bezorgd kan maken. Er zijn duizenden zondigen en duizenden doden. En ze kunnen ons angstvallig hart kwellen. Maar heren, dat moet ons toch ook aansporen om juist uit te zien naar die dag dat u wederkomt. Dan zal er geen verdriet, geen pijn meer zijn, om dan voor eeuwig bij u te zijn. Om daar elkaar te ontmoeten. Heren, schenken ieder van ons dat. Het uitzien. Het verlangen. Om voor eeuwig bij u te zijn. En heren, als we zo dadelijk de preek gaan lezen en het schriftgedeelte gaan lezen, dan zal het daar ook over gaan. Wat is nu jouw leven? Wat is nu uw leven? Is dat een leven met Christus? Ja, heren, dan zal het voor eeuwig bij u zijn. Dan zullen we voor eeuwig bij u aankomen. Heren, geef u zegen op uw woord. Een zegen in het lezen en in het luisteren. We willen u ook vragen, heren, voor de stichting Messias Belijdende Joden, de steun aan deze mensen, waar we ook in deze dienst voor collecteren. Heren, gedenk ook deze stichting die materieel en immateriële zaken behartigen voor deze mensen. Dat deze Messias Belijdende Joden mogen getuigen van u, ook in hun eigen volk, het volk van Israël, de beminden om de vaderen weer. En heren, wat zal het een groot zijn als ook deze mensen tot grote getuigen mogen zijn om anderen in te winnen voor uw grote naam. Heren, we vragen dit in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. De schriftlezing van deze morgen kunt u vinden in Filippenzen 1. En dan beginnen we bij het 12e vers, Filippenzen 1, vers 12. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering des evangelies gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn, in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dat het merendeel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Gene verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch deze uit liefde, dewijl zij weten dat ik tot verantwoording des evangelies gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in de waarheid, verkondigd. En daarin verblijd ik mij. Ja, ik zal mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk alle tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door de dood. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Tot zover de schriftlezing. We zullen met elkaar stilstaan bij het 21ste vers. En die zal ik nogmaals lezen. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Het thema die boven deze preek geschreven staat is de enige manier van leven en sterven. We zullen in de eerste plaats zien hoe Christus ons leven kan zijn. En in de tweede plaats hoe sterven voor ons winst kan zijn. Laten we nu eerst gaan zingen uit Psalm 62, vers 1 en 4. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. En doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg Goden stil. Ik wacht op hen, zijn hulp zal blijken. Voorafgaand hieraan zal er worden gecollecteerd voor de eerder genoemde doelen. De apostel Paulus heeft geen gemakkelijk leven gehad. Hij heeft veel beproevingen verdragen ter wille van Jezus Christus. Een van die beproevingen was gevangenschap. Tweemaal heeft hij in Rome gevangen gezeten. Over zijn tweede en laatste gevangenschap lezen we in 2 Timotheus. Hij schreef deze brief toen hij dacht spoedig terechtgesteld te zullen worden. Maar tijdens zijn eerste gevangenschap in Rome, ongeveer in het jaar 60, genoot Paulus een zekere mate van vrijheid. Hij mocht in zijn eigen huurwoning verblijven. In dit huis schreef hij zijn brief aan de Filippenzen. Paulus had jarenlang de kerk van Christus vervolgd. Maar nu is hij een gevangene van die zaligmaker, wiens volgelingen hij voorheen in de gevangenis had geworpen. Over deze heiland zegt hij nu in onze tekst: hij is mijn leven. Paulus, de gevangene, is nu vrij in Jezus Christus. Jezus Christus heeft hem bevrijd van de wet, van zonde en dood. Daarom schrijft hij aan Filippi met vreugde. In de gevangenis schrijft hij deze zendbrief, die vaak de zendbrief van de blijdschap wordt genoemd. Paulus zegt tegen de Filippenzen: verblijd u. Wederom zeg ik: verblijd u. De gemeente van Filippi nam in Paulus' hart een bijzondere plaats in. Zij was door hem gesticht tijdens zijn tweede zendingsreis. Het begon met de bekering van Lydia en de stokbewaarder van Filippi met zijn gezin. Daarom schrijft Paulus deze brief vol herinneringen, genegenheid en dankbaarheid. Hij bedankt de Filippenzen dat ze hebben voorzien in zijn lichamelijke en tijdelijke behoeften, wat wel heel opmerkelijk was. De Filippenzen waren namelijk, wat aardse bezittingen betreft, een nogal arme gemeente. Maar hij weet dat deze gaven bewijzen waren van hun liefde jegens hem. In Filippenzen 1 vers 18 spreekt hij over zijn blijdschap in de Here. En in vers 19 zegt hij: want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Want hij weet dat zelfs zijn gevangenschap moet dienen tot zijn zaligheid door de gebeden van de Filippenzen en de toebrenging van de geest van Jezus Christus. Eigenlijk zegt hij dat zijn gevangenschap hem medewerken zal ten goede, omdat zelfs daarin Christus groot gemaakt zal worden, hetzij door mijn leven, hetzij door mijn dood. Zie vers 20. Daarna zegt hij met groot vertrouwen, vrijmoedigheid en eenvoudigheid, en dit is ongetwijfeld het hoogtepunt van dit beginhoofdstuk van de brief van de Filippenzen: want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Let erop dat het woord is niet in de grondtekst staat. Het is er alleen maar toegevoegd om de zin compleet te maken. Paulus zegt: wat is mijn leven? Als ik naar de toekomst kijk, naar het verleden en naar het heden, waarom ben ik hier? Wat stelt mijn leven voor? Het leven is voor mij, en u kunt hem hier even zien wachten met zijn pen. En dan schrijft hij verder: Christus. En vervolgens zegt hij: en het sterven is mijn gewin. Dit hebben we vandaag en alle volgende dagen nodig, als we naar de toekomst kijken. Laat dit uw doel zijn. Ik hoop dat dit niet alleen iets is wat u op een papiertje schrijft en op een koelkast plakt, maar dat het echt iets is wat u kent, iets waar u uit leeft, iets wat u beleeft. Ik hoop dat dit is waar u in voorspoed en in tegenspoed naar uitziet. Leven voor mij is Christus. Sterven voor mij is gewin. En deze twee dingen zijn met elkaar verbonden. Als voor ons het leven Christus is, dan zal het sterven voor ons winst zijn. Omdat sterven dan betekent dat we voor altijd met Christus zijn. En laten we daarom de woorden van onze tekst nader bekijken in Filippenzen 1 vers 21. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Ons thema is de enige manier om te leven en te sterven. We zullen eerst zien hoe Christus ons leven kan zijn en daarna hoe sterven voor ons winst kan zijn. Wat betekent het als u kunt zeggen, het leven is mij Christus? Graag wil ik 4 dingen met u bespreken. Allereerst, wij zijn verbonden met Christus. Als Christus ons leven is, dan hebben wij een speciale band met hem. Theologen zeggen dan dat wij met hem verenigd zijn. Deze vereniging met Christus is fundamenteel. Wij moeten in Christus zijn door het geloof. Kortweg, we moeten een relatie met hem hebben. Je hoort mensen wel eens over anderen zeggen, wij zijn kennissen. Mensen willen graag met anderen verbonden zijn. Als u in Christus bent, als hij uw leven is, dan bent u verbonden met Jezus Christus. Natuurlijk is dit niet altijd het geval geweest met Paulus. Vroeger heeft hij als farisee de mensen vervolgd die met Jezus Christus verbonden waren. Voor zijn bekering was het leven hem Mozes. Volgens de wet deed hij alles goed. En hij had kunnen zeggen, het leven is mij de wet. Want hij ging prat op werkheiligheid en eigen gerechtigheid. Maar dit alles is veranderd op de weg naar Damascus. Een licht scheen uit de hemel. Bevend viel Paulus ter aarde. Verbaasd, verblind en verslagen door God. En u weet hoe het verder ging. Zijn vrienden brachten hem naar Damascus. 3 dagen lang kon hij niet zien. Eten en drinken deed hij ook niet. Hij kon alleen maar bidden. En daar, in de straat genaamd de Rechte, toonde de Heilige Geest hem wie hij werkelijk was in de spiegel van Gods heilige wet. Paulus zag in, het leven is mij zonde. Aan de voeten van Gamaliel had hij dit nooit geleerd. Maar nu hoorde hij dat hij een vreemdeling van God was en ook een vreemdeling van genade. Hij werd een verloren zondaar voor een heilige God. Zijn onbesneden hart werd vernederd. En daar aanvaarde Paulus de straf voor zijn ongerechtigheid. Maar in die rechte straat gebeurde nog iets anders. Daar werd deze fariseer, die anderen vervolgde, tot Jezus Christus geleid. De schellen vielen van Paulus' ogen. En hij zei dat het Gode behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Van toen af aan was zijn leven verbonden met het leven van Jezus Christus. Hij kreeg een werkelijke, een levende relatie met Jezus Christus. Hij begon Jezus Christus lief te hebben. En in Christus werd hij vervuld met de vrede die alle verstand te boven gaat. Christus werd zijn leven. Vanaf dat ogenblik is Paulus vast besloten niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Handelingen 9 vers 20 vertelt ons dat Paulus nadat hij bekeerd was en Christus had leren kennen, terstond Christus predikte in de synagoge dat hij de zoon van God was. Tot de Filippenzen spreekt hij hier, maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Dit is dus de manier om te leven. Verbonden zijn met Jezus Christus. Hij is ons leven. Hij is onze gerechtigheid. Hij is ons fundament. Wat is uw leven? Vul het eens in. Alsof u uw eigen levensbeschrijving maakt. Denk niet aan iemand anders. Het leven voor mij is... Wat? Is het Christus? de manier waarop u op dit ogenblik leeft? Is Christus het leven voor u? Moet u nu zeggen, leven is voor mij werken? Of leven is voor mij het hebben van vrienden en populair zijn? Of geld? Of uw reputatie? Vult het zelf maar in. Wat is het hoogste punt in uw leven? Wat is het diepste punt in uw leven? Wat is het fundament? Wat is uw leven? Kunt u met Johannes 17 vers 3 zeggen dat dit het eeuwige leven is, God en Jezus Christus te kennen, die hij gezonden heeft? Kunt u een week lang zonder Jezus leven? Een maand lang? Een jaar lang? Bent u met Jezus Christus verbonden? Als Christus ons leven is, dan zijn we niet alleen maar verbonden met hem. Maar wij hebben ook het leven in hem. Wij zijn met hem verbonden en met hem verenigd voor onze rechtvaardigmaking. We vinden verzoening en vergeving in Jezus Christus. Maar de woorden van Paulus in onze tekst hebben ook betrekking op de gewone dagelijkse leven. Hij zegt eigenlijk, het doel van mijn dagelijkse leven, de kracht en de inhoud van mijn dagelijks leven, is Christus. Met andere woorden, Paulus bespreekt hier onze heiligmaking. Hij wil Christus beter leren kennen in zijn persoon, in zijn naturen, zijn ambten. Hij wil meer in gemeenschap met hem leven. Paulus zegt, het leven is voor mij Christus. Iedere dag is hij de profeet die mij onderwijst. Iedere dag is hij mijn hoge priester, die offeranden doet en mijn voorspraak is. Hij is ook mijn koning, die mij leidt en regeert. Het doel van mijn leven is dagelijks één met hem te zijn. Als ik op een dag geen contact met hem heb, is het een lege, een droevige dag. Maar als ik met hem verenigd ben en met hem gemeenschap ervaar door middel van het woord, de middelen der genade en door geestelijke oefeningen, dan verheug ik mij. Voor mij is het leven echt een leven in Christus. Alles buiten Christus is voor Paulus de dood. Alleen Christus geeft het ware leven. Zonde betekent voor Paulus de dood. Dus Christus en de zonde zijn elkaars tegengestelde. Daarom is Paulus zo bedroefd over zijn inwonende of overblijvende zonde. Hij heeft er verdriet van. Hij strijdt er tegen en roept uit, ik ellendig mens. Hij treurt als hij zondigt, omdat hij weet dat hij niet in Christus leeft en hij zondigt. En u? Ziet u de ledigheid van alles wat buiten Christus is? Ziet u de dood in alles wat geen Christus is? Kijk eens terug op de afgelopen tijd. Wat was van u van waarde? Bent u de afgelopen periode gegroeid in Christus? Bent u één geweest met hem? Wat stelt de hele rest van uw leven voor zonder de gemeenschap met Christus? Het is een leegte, nietwaar? Op zijn best een leegte en op zijn slechtst zal het u veroordelen. O, het echte leven is leven in Christus, door Christus, voor Christus. Als het leven ons Christus is, betekent dat niet alleen dat we verbonden zijn met Christus en leven in Christus, maar ook dat we hem lief hebben. Paulus had Jezus Christus lief. Als u veel houdt van uw levensgezel, dan kunt u soms zeggen, ik hou zoveel van je dat het bijna pijn doet. Ik vind je zo geweldig. En dit is nou echt wat echte christenen voelen voor Christus als zij zeggen, ik heb hem zo lief. Paulus zegt tot de Efeziërs dat hij er maar naar verlangt dat zij de liefde van Christus ten volle zouden leren kennen in al de breedte en lengte en diepte en hoogte. En hij zegt erbij dat die liefde de kennis te boven gaat. Aan de Korintiërs schreef hij dat de liefde van Christus hem dwong het evangelie te prediken en te waarschuwen tegen de zonde. Die liefde was de belangrijkste drijfveer voor Paulus. Die dreef hem 's morgens uit bed, om het zomaar eens te zeggen. Die dreef hem de hele dag voort. Zijn mond liep ervan over. Die liefde vervulde zijn hart en zijn leven. Die liefde was het instrument dat hem bewoog in alles wat hij deed. Daarom is Christus overal ook in zijn brieven te vinden. Ik vind het prachtig wat Luther zei. Paulus kon Christus niet uit zijn pen houden, omdat de Heilige Geest Christus in zijn hart hield. Een oud gezegde luidt dat alle wegen naar Rome leiden. Voor Paulus leiden alle dingen, groot en klein, naar Christus. Omdat Christus alles is. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dit is Paulus' grote onderwerp. Tegen de Colossenzen zei hij: Christus is alles en in allen. Dit is het. Alles wat wij als gelovigen geloven, hebben en zijn, staat in relatie tot Jezus Christus. Hij alleen is het die ons ten diepste beweegt. Het is verbazingwekkend dat Paulus zelfs voor wat betreft praktische zaken in het dagelijks leven, ook als het gaat om alledaagse problemen, ons altijd terugleidt naar Christus. Is er tweedracht in de gemeente in Korinthe? Hij wijst dan op Christus. Hij schrijft: is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruisigd? In 1 Korinthe 1. Als het probleem een onzedelijk persoon in de gemeente betrof, wees hij weer op Christus. Zuiver dan de oude zuurdeesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Als het een kwestie van onzedelijke verzoekingen betreft, zoekt Paulus weer het antwoord in de gekruisigde Christus. En dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de Geest onze Gods. Wat zegt hij over het gezinsleven als christelijke echtgenoten? Hij wijst weer op Christus. Gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heere. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. In elk aspect van het leven, in elke relatie, in alle praktische zaken, in alle geestelijke zaken voert Paulus ons naar Christus. Als hij zegt dat wij elkaar moeten vergeven, dan herinnert hij ons aan Christus, die ons heeft vergeven. Als hij ons aanspoort mild te zijn in het geven, herinnert hij ons aan Christus, die zoveel heeft gegeven voor ons. Als hij ons tot nederigheid oproept, dan zegt hij: want dit gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was. Als hij ons opwekt tot dagelijkse heiligheid, baseert hij dat op het gegeven dat wij gekruisigd en opgestaan zijn met Christus. Christus is het antwoord op elk menselijk probleem. Voor hen die verloren zijn, of voor hen die gered zijn, het is allemaal Christus. Hem alleen predik ik. In mijn evangeliebediening komt alles hierop neer. Het leven is voor mij Christus. Ik heb hem lief. Met heel mijn hart, zegt Paulus. Hebt u de Heer Jezus lief? Ik weet wel dat u veel tekort in uzelf ervaart als u zichzelf vergelijkt met Paulus. Maar kunt u met Petrus zeggen: Heere, al heb ik u niet lief zoals het behoort, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Ik heb de Heere Jezus Christus lief. Ten slotte, als het leven als Christus is, dan hebben wij niet alleen een band met hem en het leven in hem. En liefde voor hem, maar dan gelijken wij ook op hem. Als we iemand werkelijk lief hebben, dan beginnen we toch steeds meer op die persoon te lijken. Het is heel boeiend een bejaard stel te zien. En nog eens, die nog steeds dol op elkaar zijn. Ze zijn als het ware nog op een huwelijksreis. Al is het 50 jaar na hun trouwen. Ze zijn samen zo intiem. Ze denken samen. Ze bespreken alles samen. Ze lopen samen. Ze praten samen. Ze bidden samen. En ze lezen samen. Gewoon omdat ze van elkaar houden. Ze gaan op elkaar lijken. Soms zelfs uiterlijk. En na een tijd lijken ze wel een broer en een zus. En zo gaat het ook met een gelovige. Als zijn leven Christus is, wordt hij meer en meer aan Christus gelijk. Hij verspreidt de goede reuk van Christus, zegt Paulus in een ander verband. De vruchten van Christus zijn de vruchten van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Al die vruchten die in Galaten 5 vers 22 en 23 worden opgesomd, zijn niets anders dan een karakterschets van de Heer Jezus Christus. De gelovigen gaan deze genadegave steeds meer tonen. We worden meer aan Christus gelijk, zodat wij op die grote dag geheel aan hem gelijk kunnen zijn, als wij de heerlijkheid binnentreden en hem zien zoals hij is. Zoals Johannes zegt in 1 Johannes 3 vers 2, wij zullen hem gelijk wezen, volkomen gelijk aan hem op die dag. Aan Christus gelijk worden houdt bovenal de volgende drie zaken in. Allereerst streven we ernaar om door Gods genade een hart van een dienstknecht te verkrijgen. Denk niet meer aan mijzelf en wat ik wil en wat ik wens en wat ik verlang, maar mijn denken is gericht op God en zijn volk. Het houdt in dat we denken aan de gemeenschap, wij als gelovigen, wij als Gods gezin. We leiden een leven in dienst van de ander, in de naam van Christus. Ten tweede betekent het ook dat we ernaar streven een liefhebbend hart te verkrijgen. Christus had zo'n liefhebbend hart. Hij was een mensenmens. Hij hield van de mensen. Hij nam kleine baby's in zijn armen. Hij genas de melaatsen en durfde hen aan te raken, ook al waren ze onrein. Niets kon Christus ervan weerhouden mensen lief te hebben. Als we als Christus zijn, zullen we lief hebben zoals hij lief had. Ten derde moeten wij ook aan Christus gelijk, om aan Christus gelijk te worden, een ootmoedig hart verkrijgen. Hij was zachtmoedig en nederig. Hoe meer wij op Christus gaan lijken, hoe ootmoediger we worden. U kent het bekende verhaal over die man naar Augustinus toe kwam en hem vroeg, wat zijn de drie belangrijkste christelijke genadegaven die wij nodig hebben? En zijn antwoord was, ootmoed, ootmoed, ootmoed. En dit bedoelt Paulus als hij zegt, het leven is mijn Christus. Het houdt in verbonden te zijn met het leven van Christus, te leven in Christus, Christus lief te hebben en te lijken op Christus. En dit alles vloeit voort uit het kennen en beleven van de liefde van Christus voor ons. Maar dan voegt hij er een verbazingwekkende woorden aan toe. Het sterven is mij gewin. En dit leidt ons naar onze tweede gedachte over deze tekst. Hoe sterven voor ons winst kan zijn. Is de dood winst? Waarom verbindt Paulus de dood met het leven? Nou, deze twee horen bij elkaar. Dit herinnert ons aan vraag 1 in de Heidelberger Catechismus. Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven? De wereld en ons natuurlijke hart proberen deze twee van elkaar te scheiden. Ik wil leven zoals ik wil. Ik wil voor mezelf leven. Later maak ik me wel zorgen over de dood. Paulus ontkent dit. Omdat ik leef in Christus, zal het sterven in Christus voor mij winst zijn. Die twee horen bij elkaar. De ene waarheid houdt de andere in. Wat een verbazingwekkende belijdenis. De dood houdt winst in. Van nature is dood een zwaar verlies. We moeten onze man, vrouw, vader, moeder, kinderen achterlaten. Wat een verlies. We moeten ons werk achterlaten. Onze relaties achterlaten. Alles wat we verworven hebben en waarvan we genoten hebben, we moeten het achterlaten. We zeggen met recht tegen elkaar, gecondoleerd met uw verlies. Maar Paulus zegt, van mij is het geen verlies, maar winst. Voor het volk van God is het geen verlies. Voor mij is het leven Christus en daarom is de dood winst. Want wij leven in de Here en sterven in de Here. Om deze tekst te verstaan dienen we naar twee zaken te kijken. Wat de apostel achterlaat en wat hij ontvangt als hij sterft. Nu, wat hij achterlaat. Hij laat zijn geliefde broeders in de Here achter. De gemeenschap met het volk van de God op aarde laat hij achter. Hij moet zijn geliefde zoon Timotheus achterlaten. Hij laat zijn broeder en vriend Silas achter. Alles op aarde laat hij achter. Maar hij laat ook een lichaam van zonde en dood achter. Hij laat ook die aardse staat achter waar hij open over was en waar hij over klaagde. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. Hij laat het lichaam de zonde achter als hij sterft. Hij laat ook een leven achter zich dat op zijn best slechts moeite en verdriet is. Hij laat een leven vol beproevingen achter zich. Tweemaal is hij geslagen met stokken. Eenmaal werd hij gestenigd. Driemaal heeft hij schipbreuk geleden. Een hele dag en nacht heeft hij in de diepte doorgebracht en hij was vaak in gevaar geweest van rivieren, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, op de zee, in gevaren onder de valse broeders, in arbeid en moeite, in honger en dorst. Vaak was hij in vasten, in kou, in naaktheid. En dit alles laat hij achter. Ook laat hij achter zich een leven vol verzoekingen. Een Satan die hem sloeg. Een wereld vol verleidingen. Hij heeft straks geen problemen meer met de lusten van het oog en van het vlees. Of met de hoogmoed van het leven. Hij laat die doren in het vlees die hem zo kwelden achter. Er zijn straks geen onbeantwoorde gebeden en geen kwellende vragen meer. Geliefde gelovigen, de dood zal ook voor uw winst zijn. U zult uw zondige hart achter u laten. De lasten van uw moeilijke leven, uw beproevingen en de dorens in uw vlees. Denk daar eens aan. Dan zal er geen zonde meer zijn. Geen Satan. Geen wereldsgezindheid. Geen oude natuur. Alle kwaad is dan buitengesloten. En al het goede zult u ontvangen. Geen tranen meer. Geen pijn. Geen nacht, geen dood, geen vervloeking, geen beproeving. Sterven is voor mij winst, om wat ik achterlaat. Maar meer nog, sterven is winst om wat wij zullen ontvangen. David Murray heeft een prachtig artikel geschreven met de titel Waarom moeten gelovigen sterven? Bekijkt u deze lijst met weldaden eens die een gelovige bij zijn sterven ontvangt. Het sterven brengt ons in gemeenschap met het lijden van Christus. Dit is een grote weldaad. Ofschoon ons sterven niet de straf voor onze zonde betaalt, herinnert ons sterven eraan hoe Christus voor ons stierf. Dit verbindt ons dieper en inniger met hem. Het sterven geeft ons een bijzondere ervaring van de algenoegzame genade van Christus. Het sterven kan zeer moeilijk, pijnlijk en angstwekkend zijn, maar Christus zal u door uw stervensuur helpen. Het sterven verandert ons naar het beeld van Christus. Wat is het, dat iets heerlijks. De dood kan onze heiligmaking versterken, zodat als de uitwendige mens verdorven wordt, de inwendige mens vernieuwd wordt door geestelijke groei. Het sterven is onze laatste en misschien belangrijkste gelegenheid om te getuigen van de heerlijkheid in Christus. Het sterfbed is dan een preekstoel. Dit kan de uiterste beproeving van ons geloof zijn. Het is ook de juiste gelegenheid om te getuigen dat we genoeg aan Christus hebben. De Heer heeft velen gered door het getuigenis van een stervende vrome. En dit brengt ons bij het belangrijkste punt. Het sterven brengt ons in de tegenwoordigheid van Christus. Dit is wat u zult ontvangen. En dit gaat boven alles, geliefde gelovigen. Bij hem zijn. Dat is alles wat u maar kunt wensen. Alles wat u maar kunt hopen. Dat is het hoogtepunt. Dat is de hemel in de hemel. Het Christus zijn. Zijn bruid zijn. Dan zullen we in volmaakte gemeenschap met hem leven. Ons in hem verheugen. Hem zien. En hem liefhebben. Hem loven. En onbelemmerd één met hem zijn. Wat een leven. Wat een toekomst. Wacht er voor het volk van God. Sterven is voor mij winst. Omdat ik voor altijd met Jezus zal zijn. Er is meer van te zeggen. Met Jezus is zoveel omvattend. Laat me enkele zegeningen hiervan met u mogen bespreken. Het sterven brengt ons tot een volmaakte, eeuwige leven met Christus. Onze dood is geen genoegdoening meer voor onze zonde, maar betekent de vernietiging van de zonde en de toegang tot de volheid van het leven. Het eeuwige leven dat hier op aarde begint, bij de wedergeboorte, zal nu volmaakt worden. Jezus sprak, want ik leef. Gij zult leven. Het sterven brengt ons tot de volmaakte kennis van Christus. De gelovigen kennen Christus hier op aarde. Maar in de dood zal die kennis volmaakt gemaakt worden. Want ik zie nu door een spiegel in een duistere reden. Maar als dan zal ik zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele. Maar als dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend heb. Ben. Na het sterven zullen onze daden volmaakt zijn. Wij zullen alle dingen volmaakt doen als de geesten der volmaakte rechtvaardigen. We zullen God in volmaaktheid eren. De gelovigen zullen staan aan een glazen zee, hebbende de citers Gods. En zij zullen het gezang zingen van Mozes, de dienstknecht van God. En het gezang van het Lam, zeggende, groot. En wonderlijk zijn uw werken, Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij koning der koningen. Wij zullen God in volmaaktheid dienen. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hem overschaduwen. Wij zullen hem met Christus regeren. Wij zullen in volmaakte gemeenschap verkeren met de heiligen. In de heerlijkheid, zij zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. Het sterven betekent welkom te worden geheten in het volmaakte huis. We zullen binnentreden in de volmaakte woningen, vol van het volmaakte licht van onze volmaakte God. We zullen verzadigd worden van vreugde met hem, wiens liefelijkheden in zijn rechterhand zijn, voor eeuwig. Het sterven leidt ons in volmaakte gemeenschap met de drie enige God in Christus. We zullen een innigere gemeenschap met Christus ervaren dan we ooit gekend hebben in onze hoogtepunten van het geestelijke blijdschap hier op aarde. We zullen een duidelijker beeld van Christus heerlijkheid hebben dan we ooit gehad hebben tijdens onze helderste momenten. van inzicht hier op aarde. We zullen ons altijd koesteren in zijn glimlach. Ons baden in zijn heerlijkheid. En ons verlustigen in zijn tegenwoordigheid. Het sterven doet meer voor ons dan iets in dit aardse leven kan doen. Sterven is winst, omdat het me tot Jezus brengt. Sterven is winst, omdat het meer van Christus tot Paulus brengt. En meer van Paulus tot Christus. We zien dan de volkomen Christus niet meer door een spiegel in een duistere reden. Iedere gelovige zal in de hemel tot Christus gebracht worden om altijd bij hem te zijn. Daarom zei Samuel Rutherford dat God 10.000 hemelen zou kunnen maken vol heerlijke vreugde. Maar bij elkaar zouden ze niet vergeleken kunnen worden met Christus. Het sterven betekent winst. Als het leven voor ons Christus is, maar als Christus niet uw leven is, dan is uw sterven geen winst. Uw sterven betekent dan rampspoed. Dat betekent hel. Het betekent dat u eeuwig van God gescheiden zult zijn. U bent dan uitgesloten van Gods gunsten. Zelfs van de algemene genade die u genoten hebt in dit leven. Wat we ons dus moeten afvragen is dit. Is mijn leven Christus? Als ik dan zal sterven, ja, dan zal dat winst zijn voor mij. De dood kan u niet deren, geliefd kind van God. De dood zal u alleen maar goed doen. De dood zal u hoger en verder brengen dan de Bijbel, het gebed, de sacramenten, de erediensten en alle middelen der genade in dit leven kunnen doen. De dood zal u rechtstreeks in de tegenwoordigheid van Jezus Christus brengen. Paulus staat daarom voor een dilemma. Er zijn redenen waarom hij hier wil blijven. Maar hij wil ook wel heen gaan om met Christus te zijn. William Hendrickson merkt hierbij op dat we hier een tijdelijk verblijf hebben. Niet meer dan een tent. Na ons sterven hebben we echter een blijvende woonplaats. Hier hebben we lijden vermengd met blijdschap. Daar hebben we blijdschap die niet vermengd is met lijden. Hier moeten we voor een kleine tijd lijden. Daar ontvangen we de eeuwige vreugde. Hier zijn we gescheiden van de Heere. Daar zijn we thuis bij de Heere. Hier is het strijd. Daar is het vreugde. Hier is het rijk der zonde. Daar het rijk van de volkomen verlossing. Sterven in de Heere betekent grote winst. Bent u bereid om te sterven? Mag ik u dat eens vragen? Leeft u werkelijk? Dat is nu de vraag. Als u in Christus leeft, dan bent u bereid. Uw huis is op orde. Als u niet in Christus leeft, bent u niet bereid. Geliefde vriend, u moet klaar zijn. U moet wederom geboren worden. Er is geen andere manier. De Puritijnen zeiden altijd dat de manier om ons voor te bereiden op ons sterven, is het sterven te oefenen zolang u hier nog bent. U moet sterven aan uzelf. Sterven aan alles wat u bij Jezus Christus vandaan kan trekken. Ik ben bang dat sommigen van u nog niet bereid zijn om te sterven. Dat u zich nog vasthoudt aan waardeloze prullen en snuisterijen van deze wereld. Voor sommigen van u bestaat het leven uit uw bezittingen, rijkdom, of fetischisme, of vriendschappen. Of, wat de hemel mogen verhoeden, sommigen van u leven voor de zonde. Het kan in uw leven zelfs gaan om dingen die in zichzelf al geoorloofd zijn, maar u leeft niet voor Christus. U bent niet bereid om te sterven. U leeft dan niet echt. U kunt elk ogenblik sterven. Bekeer u. Geloof het evangelie. Buig voor de levende God. Rust niet voordat u kunt zeggen: het leven is mij Christus en het sterven is mijn gewin. Voor mij is het leven Christus. Een Christus die met mij is tot het einde der wereld. En het sterven is winst. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 116 en daarvan het vijfde en het achtste vers. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. En nu zal ik voor de weldaan die ik genoot aan hem naar mijn geloften eer bewijzen. En wat er verder volgt in Psalm 116 vers 5 en 8. Laten we danken en bidden. Barmhartige God en Vader in de Heer Jezus Christus. We danken u voor dit heerlijke evangelie. En Heere, dan zijn er indringende vragen aan ons gesteld. Zijn wij in Christus geborgen? En Heere, dan weet u of wij antwoord daarop kunnen zeggen met en beantwoorden kunnen met ja. Of dat wij nog moeten zeggen, nee, ik vertrouw deze borg niet. Ik geloof niet in hem. En Heere, laat dan deze preek een aansporing mogen zijn om u te zoeken, om u te vinden. Om amen te mogen zeggen op deze vraag. Heere, als wij dan de komende week ons werk weer gaan oppakken of als er vakantie zal zijn, dat deze vraag voortdurend ook in onze gedachten zal mogen terugkomen. Ben ik nu in Christus geborgen? Ken ik hem? En zo ja, leef ik dan uit hem? Heere, breng ons meer en meer aan uw hart. Heere, we danken u voor alles wat u gaf, zowel in het lezen als in het luisteren. Gaat u met ons als we van hier gaan? Wilt u ons vanmiddag weer in uw huis brengen om naar uw woord te horen? Wees met uw dienaar die dan het woord hoopt te verkondigen. Bedien hem, Heer, en schenk hem ook de geest, zodat hij mag spreken naar de zin en mening van uw Heilige Geest. Zo hebben we u veel te vragen, verdiend hebben we het niet, Heer, maar we vragen dit in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 118 en daarvan het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand. Psalm 118, vers 8. De u gelezen preek was van Joël Wierki. Eindigen we met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.